Nou ja, dat had ik al wel nagedaan als we al hadden gestaan. Maar goed, we gaan toch wel eerst even de schriftlezing doen. En dat is uit 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, de eerste 5 versen. Na de bespreking van de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen zijn we aan die tweede begonnen. En dan lezen we 2 vanaf hoofdstuk 2, 1 tot met 5. Ik lees uit de HSV-vertaling. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of dat als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Tot zover lezen we uit het woord van de Heer dat hij ons ook zegent, bemoedigt, inspireert wanneer wij dit woord samen overdenken. Het is absoluut waar. En dat weet u wel even in een buitengewoon onrustige wereld. Wat er op onze aardbol vandaag de dag allemaal gebeurt en wat zich ontwikkelt als onzekerheid, een toenemende onzekerheid, steeds meer, steeds ingewikkelder, complexer, dat grenst aan het onwaarschijnlijke. Zoals wij mensen met elkaar omgaan, in het grote verband, wereldwijd, maar ook in het kleine, in de directe, in onze privésfeer. Heel veel mensen ervaren deze wereld, en ik denk wel met wat recht, als chaotisch, als onzeker, als stressvol, als benauwend, beklemmend, beangstigend. We begrijpen niet dat er zoveel oorlog en geweld is. Waarom? We kijken naar het Midden-Oosten. En de boosheid die daar heerst. En die voortdurend geëxporteerd wordt naar andere werelddelen. Dat is toch huiveringwekkend? De instroom van asielzoekers is voor velen verontrustend, want culturen gaan botsen. En ze nemen onze baan in. En ze krijgen alles voor niks. Terwijl onze welvaart met hard werken opgebouwd in snel tempo naar de Grieken geëxporteerd wordt. En zo wordt het allemaal maar onrustig. Wat zal de toekomst brengen? Hoe zal de toekomst voor ons zijn? Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen? Die vraag die houdt ons geregeld bezig, denk ik. En het is best begrijpelijk dat mensen soms de straat op gaan. Demonstreren. Hun angst, hun onzekerheid wordt met populistische leuzen, met geheven vuisten ondersteund. Maar dan komen ook weer de tegendemonstraties. Mensen met andere idealen, andere oplossingen. Maar feitelijk groeit de samenleving meer en meer uit elkaar en ze wordt meer en meer gefragmenteerd. De samenleving verwildert. Wat een aardige woordspeling, ik hoop dat u hem hebt. De mens in de samenleving vereenzaamt. Er zijn ook steeds meer subculturen. Clubjes gelijkgezinden, met een eigen wereldje. Afgezonderd, maar voor elkaar herkenbaar. Aan logo's in de nek en op de armen. Piercing door neus, oog, wenkbrauwen vullen het allemaal maar in. En weer anderen die zoeken het in feesten, in hossen, leefde lol, naar ons immers de zondvloed. En weer anderen, de milieugoeroes, werpen zich op voor het behoud van de aarde. Want de poolkappen smelten in rap tempo. Dat onder die poolkappen resten liggen van ooit een subtropisch klimaat, doet even niet ter zake. En dat die resten bewijzen zijn van de zondvloed en van die schepping voor de zondvloed mag even niet genoemd worden. Want over één ding is de moderne mens het wel eens. Bij al zijn verscheidenheid en al zijn rariteiten. God en zijn woord zijn passé, voorbij. En zaken die de Bijbel eventueel bevestigen, moeten bedekt blijven. Ik kan nog wel een beetje doorgaan met beschrijven van de chaos die er op aarde is. Daar is genoeg van. Maar ik vind het soms verdrietig. Wanneer ook gelovige mensen, mensen die wederom geboren zijn, zoals u en ik toch, dat die ook niet zelden verontrust worden. Wanneer ze buiten zien wat er gebeurt. Wij hebben toch een vrede in ons hart die het verstand te boven gaat. Maar ze zijn er wel, die verontruste kerkgangers. En dan gebeurt er van alles. En dan grijpen ze naar de Bijbel, een prima zaak. Maar misschien een beetje laat, en ik hoop niet te laat. Die wijze en die dwaze maagden. Incidenteel lukraak wat Bijbelteksten citeren. Om daar vervolgens van alles aan te hangen werkt ook niet echt. En de eindtijdprofeten maken er vaak een potje van. Waar ergens ook een bom ontploft, zij hebben er wel een Bijbeltekst met profetische lading bij. Maar het is allemaal hapsnap, links, rechts, wat pakken en wat doen. Wat nodig is, is een gedegen Bijbelonderzoek. Tekst met tekst vergelijken. Je verdiepen in de raad van God, in het plan van God. En wanneer je verdiept in het plan van God, dan word je als gelovig mens, en zo moeten wij toch zijn, weerbaar. In deze op drift geslagen wereld. Zijn wij weerbare gelovigen? Of worden op de golven door de wind heen en weer geblazen? Wie het plan van God niet of vaag of gecorrumpeerd kent, die raakt in onze wereld op drift. Heel veel christenen zijn op drift. En zijn overgeleverd aan de keur van leraren. Onze Heer Jezus zelf, apostel Paulus, Petrus, eigenlijk al de apostelen, ze hebben gewaarschuwd, de gemeente gewaarschuwd, voor grote onkunde die zich van mensen zou meester maken. En die gevolg is van onkunde, het niet of nauwelijks kennen van het woord van God. En onkundige christenen zijn onstandvastige christenen. En dat zijn christenen die te manipuleren zijn. En zulke christenen komen in verwarring. En wat is er een verwarring vandaag onder christenen? En dan krijg je te horen, ja, we weten het niet meer. De een zegt dit en de ander zegt dat. Dat is waar. Toets aan het woord van God. Je hoort altijd datgene wat gezegd wordt, ook vanaf deze plaats, door Arnold, door mij of van zijn gastsprekers, het moet getoetst worden aan het woord van God. En is het waar? Is het betrouwbaar? Is het in overeenstemming? Honderden, inmiddels mogen we zeggen duizenden jaren, hebben we nu dat woord van God. En al die tijd werd dat woord van God altijd weersproken. Als het even kon, werd het boek verboden. En men heeft zich verzet met alles wat bij mensen is tegen dat woord van God. Maar geloof mij, Gods woord houdt stand. Er is nog niet één titel of Jota, zeg maar eventjes de punten en de komma's van ter aarde vallen. Die aanvallen op Gods woord zijn niet nieuw. Dat kwam al in de dagen van de apostelen veelvuldig voor. En daar gaat het in dit hoofdstuk een beetje over natuurlijk. Wat er toen gebeurde. Maar het is wel een voorbeeld voor ons vandaag. En wat wordt er veel over de gemeente toen werd en wordt nu over de gemeente gestort. En weet u, het is vaak zo vroom. Hoe vromer de mensen zijn, hoe wantrouwiger ik word. En ook hier, Paulus die zegt, er komen mensen, het gaat om de gemeente, er komen mensen met een uiting van de geest. De geest geeft hen blijkbaar iets wat een beetje meer is, wat voor. Of ze komen met een woord, een speciaal woord. En er zijn er zelfs die brieven schrijven, zogenaamd van de apostelen. En zo komt er bij dat woord van God. Maar als je het woord niet goed kent, Dan kom je misschien wel onder de indruk van die vrome termen. En Paulus schrijft dan dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht. En dat wankelen gebracht worden, vanuit het Grieks betreft dat het denkvermogen. We moeten dus nuchter blijven. En ons niet laten meeslepen. Of verschrikt. Dat is een uiting van paniek, van angst, van onzekerheid. Dat zijn die mensen die de straat op gaan, die zich laten horen. Laat u niet misleiden. Laat je dus niet op een verkeerd spoor zetten. Laat je niet van de weg afbrengen. En dat zijn de populisten, ook in de kerk. We zien deze waarschuwingen van de apostel tegen de achtergrond van christenen die verward zijn, die in paniek zijn. En waar komt die angst, die paniek onder gelovigen vandaan? Dat komt omdat zij het plan van God, Gods raad niet kennen. Vandaag zijn, en ik waag het me op om te zeggen, veel kerken actief met 40 dagen vastentijd. Boekjes, kalenders, agenda's, praatgroepen, speciale bijeenkomsten, er wordt wat gedaan en we hebben het er maar druk mee. Maar hebben we echt enig besef van wat de Bijbel ons leert over vasten? Kunnen we de vraag beantwoorden of de Bijbel überhaupt van ons wel vraagt of wij moeten vasten? Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik leg de vraag bij u neer. Wat zegt de Bijbel nu over vasten? En wat zegt de Bijbel dan over 40 dagen, hè, die speciale tijd? Dan krijg ik argument, ja, de Heer Jezus werd door de duivel, door de Heilige Geest, hoe een verschil, de woestijn ingeleid om door de duivel verzocht te worden. Maar waar staat dat wij moeten vasten? En gaan we dan ook de woestijn in en stoppen we dan ook echt met eten zoals de Heer Jezus deed 40 dagen lang? Moeten we ineens in 40 dagen een bijzondere geestelijke exercitie doen om daarna weer terug te vallen in de dagelijks sleur? Ja, ik kom uit het zuiden, tenminste ik heb 9 jaar in Eindhoven gewoond. En dan hos je, nou ja, hos je niet mee, maar dan loop je tussen die hossende mensen die carnaval vieren. En als carnaval voorbij is, ik weet niet of u dat weet, dan gaan ze een assenkruisje halen bij meneer pastoor. Dan lopen ze 40 dagen met zijn assenkruisje op het hoofd. Nou ja, dat zie je niet meer vandaag de dag. Maar dat was het, want ze konden lekker de beest uithangen en dan haalden ze een kruisje, was geregeld, 40 dagen een beetje minder. En dan was het in orde met de Heere God. En wij schuiven blijkbaar daar zo langzamerhand bij aan. Wil de Heere God dat de barometer van ons geloof als een lage en hoge drukgebied over onze relatie met hem vliegt? Moeten we ook de woestijn in? Dat was met de Heer het geval. We worden door de duivel verzocht, maar daar hoef je de woestijn niet voor in. Dat is alle dagen. Jezus at niets. Slaan de moderne vasters ook maar over. Is er die opdracht in de Bijbel? Wat staat daarover? 40 dagen vasten, dat is een uitvinding van de Babyloniërs. Een dodenritueel. Je ziet het in heidendom, boeddhisme, hindoeïsme. 40 dagen ritme van de kosmische werkelijkheid, wat het ook maar mag voorstellen. Het bewenen van de Tammuz. De Tammuz wordt ook in de Bijbel genoemd. Dat is een keerzijde van de Satan, dood en opstanding van. Een tegenbeeld. De Bijbel wijst op afgoderij daarvan en is de Heer een gruwel. En ineens daar die nieuwe hype in de protestantse kerk, aangejaagd door Rick Warren. We moeten ineens allemaal 40 dagen tijd in acht nemen. Waar komt het vandaan? Uit de heidenwereld is gewoon aanwijsbaar via de islam de kerk van Rome binnengekomen. En de wereld wordt rijp gemaakt voor de komst van de antichrist. We zijn langzamerhand één grote religieuze club aan het worden waar zo'n beetje alles wat leuk is kan. Deze antikerk wordt in onze wereld opgebouwd. Zwakke gelovigen zonder kennis huppelen er vrolijk achteraan. Alsof ze de rattenvanger van Habelen. Het geheimenis, schrijft Paulus, van de wetteloosheid is al in werking. En hij heeft het over de gemeente in Thessalonica, zeg maar 2000 jaar geleden, toen al. Dan is het nu niet beter. Natuurlijk, er is niets op tegen om in 40 dagen op een bijzondere wijze af te zonderen. Meer gebed, meer bijbelstudie, meer verdieping van het geloof. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar ik geloof niet in hypes en zeker niet als ze geregisseerd worden. Ik wil geen 40 dagen per jaar reserveren, waar de Heer mij 365 dagen heeft gegeven om hem gewijd te leven. En ik wil geen speciale boekjes daarbij lezen als de Heer zelf mij een geweldig boek heeft gegeven. Hoe komen velen er toch toe om steeds maar weer zich met nieuwe zaken bezig te houden? Ik vrees dat het ten diepste een teken is van een onrustig en een onzeker hart. Steeds weer nieuwe wegen zoeken om God te behagen. Maar geeft het echt de vrede? Het is die vraag, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed? Is God wel tevreden over mij? Nog maar weer een cursus. Dat is ten diepste wetticisme. In plaats van het rusten in de vrede en in de genade die wij in de Heer Jezus hebben. En dat is een rust. Beste mensen, die vind je niet met die 40 dagen. Die vind je bij Jezus Christus. Die vrede zit niet in vasten, maar vind je in de Heer Jezus. En de Heer God heeft ons in zijn woord 2 dingen gegeven om te doen. En dat is doop en avondmaal. En dat vanuit een hem toegewijd leven alle dagen. Ik wil u meenemen naar dat woord van God. U inzicht geven in de raad van God. U mag me daarop aanspreken. Het gaat in dit hoofdstuk over onrust. De eerste verzen beginnen daarmee. Dat u niet snel aan het wankelen gebracht wordt, hè, dat denkvermogen, of verschrikt, paniek. Laat u niet misleiden, op een verkeerd spoor zetten. En waardoor ontstond die onkunde, de grote onkunde aangaande Gods raad, Gods plan, dat staat in vers 1, die was daar met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dus aangaande de komst van de Heer en onze vereniging met hem was onkunde. En daardoor zat men op een verkeerd spoor en werd men alleen maar onzeker. We onderzoeken de dingen. Wat wordt nu bedoeld met de komst van onze Heer en onze vereniging met hem? Dat laatste, wel aardig. Ja, ik noem het maar weer vanuit het Grieks, want dat vind ik gewoon leuk. En ik denk dat het ook goed overkomt. Dan staat er in het Grieks episynagoge. Synagoge, synagoge, hebt u hem? Synagoge is een plaats waar de gelovigen samenkomen. En wij worden dus uit de wereld samengebracht, bij wie? Bij onze Heer Jezus, wanneer hij komt, bij zijn aankomst. Dat is de parousia. Dat is de tegenwoordigheid van de Heer. Dus wanneer die tegenwoordigheid van de Heer daar is, worden wij dus bij hem gebracht, dan zijn wij bij elkaar. Dus dat is een belangrijk moment. En over dat element is toch wel wat onduidelijk. En dat komt omdat men een beetje weet van die Bijbelse profetieën, maar blijkbaar toch niet daar het fijne van weten. En de apostel die probeert dat weer aan te vullen, dat gebrek aan kennis. Dus er komt een toevergadering tot de Heer bij zijn aankomst. Dan zullen we dus in zijn tegenwoordigheid komen. En dat is de tegenstelling van zijn afwezigheid. Nu is de Heer afwezig. Natuurlijk door zijn geest, vanuit zijn woord, in ons hart te leven. Maar hij is natuurlijk niet bij ons zoals hij dat in het verleden was bij de discipelen. Maar dat is wel wat onze hoop is. Dat is wel wat onze verwachting is. We zullen naar hem toe vergaderd worden. De Heer Jezus heeft het ons beloofd in Johannes. Opdat gij moogt zijn waar ik ben. Waar is de Heer nu? Bij de Vader, het Vaderhuis. Dat is dus waar we straks zullen zijn, bij hem. Zo zullen we altijd met de Heer zijn, dat Paulus gegeven in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Nou, mooier, heerlijker, fijner, veiliger, vrediger bestaat niet. En over al die dingen had de apostel uitvoerig in 1 Thessalonicenzen 4 in het bijzonder geschreven. We stonden daar stil bij. En nu is er een beetje verbazing bij de apostel. Want de gemeente is in onrust. Hoe komt het nou dat jullie onrustig zijn? Dat jullie zo bang zijn. Dat jullie denken dat die antichrist er al is of komt. Of... Zolang wij gelovigen nog op aarde zijn, zal die antichrist zich niet openbaren. Het kan wel zijn dat hij met een politieke carrière bezig is, maar als die dictator van de eindtijd zal hij zich, zolang wij op aarde zijn, niet openbaren. Die toevergadering, die opname, die ontmoeting, die wij als gelovigen hebben met de Heer, moet eerst plaatsvinden. Dat is wat de apostel hier gewoon leert. En dat is iets voor ons, voor gelovige mensen. Wij zullen vergaderd worden, we zullen bij de Heer zijn. Voor mensen die wederom geboren zijn, die dat nieuwe leven hebben ontvangen in en door Jezus Christus. Heb je dat? Heb jij dat? Dan mag je daarna uitzien. En al die nare dingen, we maken wel een beetje aanloop mee, maar niet het vreselijke. Paulus schrijft nogal wat. Hij zegt dan, laat je niet van de wijs brengen. Hè? Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Dat zijn dingen die ook vandaag met regelmaat voorkomen. Mensen claimen een woord te hebben ontvangen. Claimen toe te kunnen voegen aan het woord van God, terwijl datzelfde woord zegt dat je niet mag afnemen en niet mag toevoegen. Er zijn sekten die op dat extra wat toegevoegd is gebaseerd zijn. Een hele grote sekte, de islam. Mohammed kende het Oude Testament, was vertrouwd met het Nieuwe Testament, voor zover dat er al beschikbaar was in zijn tijd. Maar hij voegde toe de Koran. En nu het antwoord of dat naar de wil van God is. Maar ook de Rooms-Katholieke Kerk voegde nogal wat toe. Sla die Rooms-Katholieke liturgie eens op, wat er in de Rooms-Katholieke Kerk allemaal aan heiligen ga die theologie maar eens onderzoeken. Wat is daar aangebracht en aangevuld en extra aan het woord van de Heere God? En de protestanten, de Calvinisten, hebben ook toegevoegd. We hebben toegevoegd dat de kerk teruggebracht kan worden tot het verbond met Abraham. Staat het geen letter in de Bijbel en alles wat daaruit voortgekomen is. Ook daar is toegevoegd. Laten wij oppassen niet toe te voegen, ook niet af te nemen van het woord van God. En wat de regeltjes die nergens in dat woord staan, hebben we toegevoegd. Wat staat er wel in het woord? Matteüs 15, vers 3. Dat is de Heer Jezus, luister even. Waarom overtreedt ook u, spreekt tot zijn volk, Fariseeën, waarom overtreedt ook u het gebod van uw God door uw overlevering? Dus door de overlevering heeft men binnen het volk van God bijgebracht bij het woord van God. En men heeft er heel veel meer bij gehaald. En dan staat er in vers 9, dus een paar versen verder, en dat is toch wel ernstig, te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Dus je kunt met geboden, met instellingen van mensen, menen dat je God eert, maar die Jezus zegt het is te vergeefs. We moeten blijven bij het woord van God. En niet anders dan het woord van God. Maar mensen kennen Gods plan niet. En dan gebeurt er zoveel in deze wereld en word je onrustig. En in die gemeente was daar die acute vraag. Want er gebeurde blijkbaar toen ook veel. En die vraag was, hebben wij de komst, hebben wij de toevergadering, die ontmoeting met de Heer Jezus gemist? Is die opname al geweest? Nou, voor ware reden om dan ongerust te zijn. Want dan zal de antichrist zich gaan openbaren. En geen verstandig christen wil onder het schrikbewind van de antichrist leven. Maar gelovige mensen zullen die antichrist niet kennen. Niet onder zijn schrikbewind komen. En nu schrijft Paulus dus dat ze niet bang hoeven te zijn, niet ongerust hoeven te zijn. Die komst van de Heer Jezus, onze vereniging met hem, heeft nog niet plaatsgevonden. Dat wil zeggen, het is nog genadetijd. Nu nog kunnen mensen hun knieën buigen en hun hart geven aan Jezus Christus. En zullen dan, wanneer die dag daar is, worden opgenomen. Er wordt in vers 2 gesproken alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dat is een forse fout in de vertaling. Hebt u de NBG-Bijbel bij u, dan staat daar iets anders. Dan wordt gesproken over de dag des Heren. In het Grieks staat daar emeratou kuriou. Kyrio, Kyrios, Heer, dat is een woord wat u kent. Dat is de Heer. To Kyrio, tweede naamval van de Heer. De dag des Heren. En de dag des Heren is niet de dag van Christus. En hier wordt geschreven dag van Christus. Dus de vertalers hebben daar gewoon wat anders neergezet dan er in het Grieks staat. Omdat ze blijkbaar die zaken ook niet goed weten te onderscheiden. Maar de dag van Christus is iets anders dan de dag van de Heer. En de dag van Christus is dat moment van die toevergadering. Dat wij als gemeente op de wolken zullen worden gebracht bij hem en voor altijd bij hem zullen zijn. Dat is dus een geweldige dag, een feestelijke dag, een blijde dag voor ons die geloven, die parousie. De dag des Heren, to Kyrio, en dat moet er eigenlijk staan, dat is een heel andere dag. Dat is geen blijde dag, geen feestdag, dat is een Bijbelse uitdrukking voor toren van God. De oordelen die gaan komen. Ja, en dan begrijp je een beetje beter dat die Thessalonicenzen denken van, komen wij nu onder die oordelen? De dag des Heren. In Jesaja 13, vers 6 staat, jammert. Want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. En op een andere plaats, zie, de dag des Heren komt meedogenloos. Met verbolgenheid en brandende toren om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. En Amos, die zegt het wel heel mooi, wee hun, dat is een waarschuwing, wee hun die verlangen naar de dag van de Heere. Wat toch zal de dag des Heeren voor u zijn? Duisternis is hij en geen licht. Dus die dag des Heeren. Emera to curio yom, jou, hè, om het eens mooi en deftig te zeggen. Dat is een term waarin de Bijbel de komst van de oordelen van God die over deze wereld gaan komen wordt aangeduid. En is dus niet de dag van Christus. De dag van Christus is het feest. Dan zullen wij onze heiland zijn. Nou, we hoeven niet verschrikt te zijn voor het aanbreken van de dag van Christus natuurlijk. Daar zien we naar uit. En als we daar deel aan hebben, dan zal die andere dag, die dag des Heren, ons niet raken. En nu schrijft Paulus daar verder over. En hij schrijft dan, die dag des Heren, dus die oordeelsdag, komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens der wetteloosheid, de antichrist, zich zal openbaren. Dus die dag des Heren, dat oordeel, komt niet. Eerst moet die afval gekomen zijn. Ja, dan ga je natuurlijk onderzoeken, wat is dat nou, die afval? Dus die oordeelsdag komt niet voordat de afval gekomen is. Er staat ook weer een mooi woord in het Grieks, lastig te vertalen. Maar het komt van een woord dat in de steek laten betekent of wegvallen, verstoten. Je mag ook denken aan een scheiding, een echtscheiding. Er wordt dus uit elkaar gehaald. Er komt een breuk. Dat is eigenlijk wat daar staat. Eerst moet die breuk daar komen. Dan kun je dat in het positieve zien, de breuk, doordat een gemeente wordt opgenomen. Dan worden wij weggenomen van de aarde, worden we dus gescheiden. Je kunt het ook in het negatieve zien. En Bijbeluitleggers die verschillen daar een beetje over, maar ik denk dat er twee kanten van hetzelfde zijn. En in het negatieve is het zo dat de ware kerk afvalt, vandaar het woordje, van het ware geloof van Jezus Christus. Dan is het een breuk met God. Mensen uit elkaar die bij de Heer horen of mensen van God los. En dat moet eerst gebeuren en Paulus die zegt dan, u weet wel wat hem nu weerhoudt. Dus die afval, die mens der wetteloosheid, die kan niet komen, want hij wordt nog weerhouden. En hij wordt weerhouden door ons die hier op aarde zijn. En de gemeente wordt vervuld, is vervuld, daar woont Gods geest. dus Gods geest en de gemeente, zolang die nog op aarde zijn, zal die antichrist niet zich ten volle kunnen openbaren. Hij wordt nog weer houden. Het gaat wel om een ernstige aangelegenheid. In het Oude Testament, Paulus schrijft dat die dingen van het Oude Testament ons tot voorbeeld zijn. Er staat in Jozua 22, vers 22 en 23. De God der goden, de Heere. En nog een keer. De God der goden, de Heere. Dus het is wel ernstig wat gezegd wordt. Hij weet het. Israël zelf zal het ook weten. Als het, Israël dus, door opstandigheid of trouwbreuk tegen de Heere is. Behoud ons dan heden niet. Als wij voor onszelf een altaar gebouwd hebben om ons van achter de Heere af te keren, om een brandoffer en een graanoffer daarop te brengen, of om daarop dankoffers te brengen, dan mag de Heere zelf rekenschap geven. Jozua 22. Als Israël door opstandigheid God de rug toekeert, een eigen altaar gaat bouwen, haar eigen godsdienst een beetje gaat invullen, maar anders dan de Heere God. Als Israël gaat plussen en gaat minnen aan het woord van God, mag God rekenschap geven. Nou, dat is wat we in Thessalonicenzen dus ook zien, die afval. We zien een kerk tot ontwikkeling komen die van alles erbij haalt, maar het woord zelf loslaat. Dan komt het oordeel. Israël ging de Baals, de Astartes, achterna de Moloch, de Tammuz. Dat zijn dingen die Israël is gaan doen. En Gods zoon werd verworpen. Werd niet eens herkend. En toen verwierp God zijn volk, zeggen wij tijdelijk. Want er zal een keer komen in het lot van Israël. Laat dat duidelijk en helder zijn. In Hebreeën 3, vers 12 schrijft de apostel, ik denk dat het Paulus is. Zie toe, broeders, dat niemand onder u een boos, ongelovig hart hebben dat afvalt van de levende God. Dat zijn ernstige woorden. Laat het niet komen dat er een scheiding komt tussen jou en God. Het gaat om een bewust afkeren. Dus een geloofskeus, maar dan in het negatieve. Bewust. Paulus schrijft in 1 Timotheus 4. De geest zegt duidelijk dat er in de laatste tijden sommigen zullen afvallen, heb je het weer, van het geloof, luisterende naar de dwaalgeesten en de leringen van duivelen. Een woord, een brief, een geest. Door geveinsdheid van leugensprekers die een brandteken in hun geweten hebben. Dus Paulus waarschuwt daarvoor. Het woord van God wordt van zijn kracht beroofd. En de verzoening door het bloed van onze heiland van zijn kracht beroofd. En we leven vandaag de dag en we zien hoe alles verandert. De huwelijksmoraal verandert. Deze week in het nieuws. Je huwelijksverbinding moet je eigenlijk dusdanig opstellen dat je daar al een beetje bij geregeld hebt hoe de scheiding straks zal gaan verlopen. De handelsmoraal. Het geldsysteem maakt mensen tot leugenaars. En het is zo verleidelijk. Deze week hadden Betty en ik een aardig voordeeltje kunnen hebben. Wij hadden een bankstel, had ik al gezegd, besteld. En er was iets fout gegaan. En de afgelopen week kwamen de twee stoelen die wij wel besteld hadden, die werden gebracht. En werden netjes neergezet en ik kreeg een bon bij. En die was op nul gezet. Dus keurig stond het, wij hoefden niets te betalen. Ja, het is heel verleidelijk natuurlijk, hè, om te zeggen, nou, dat stoppen we in onze zak. Dan word je even getest. Ja. In ieder geval, ik geef me aan, het is zo verleidelijk, een beetje dit en een beetje dat. Wereldgezindheid komt met grote passen de christelijke gezinnen binnen. Vroeger sloop het binnen, maar nu denk ik wel eens, de wereldgezindheid zit in onze opkamers en heeft het hoogste woord. Waar men de standaard van het woord van God verlaagt, waar men de kennis van Gods woord loslaat, inzicht, weinig voor geïnteresseerd is. Waar men met Joep van het Hek bezig is en de dominee al veel te lang heeft gesproken. Daar zakt dat pijl. En is dat niet wat we alom zien? De afval, de apostasia. Het neemt plaats in van waarachtig christelijk christelijk geloof. En vormen moeten de leegte vullen. Waar de intieme relatie met de Heer Jezus was, hebben we nu allerlei dingetjes die we doen. Uiterlijke schijn, intellectualisme, 40 dagen, kaarsen, kleuren, vlaggen, waaiers, een terugval naar de beeldendienst van de middeleeuwen, de Romeinse kerken. En alles gemengd met Oosterse mystiek. De tuincentra staan vol met Boeddha's. Scan Funda eens bij langs en ga eens kijken in de huisjes die te koop worden aangeboden. Je komt de beeldjes regelmatig tegen in de woningen, in die rijtjeswoningen van eens gereformeerde wijken. Ik bedoel, u begrijpt wat ik bedoel, hoe het gegaan is met ons eens christelijke land. Maar waar staan wij? Alles wijst op een spoedige openbaring van de antichrist. En als die antichrist zich openbaart, dan komt die Yom Yahweh, die dag des Heren. Een oordeelsdag over de wereld, maar het is nog niet zover. In Thessalonica was men in onrust. Want men dacht dat die dag van Christus al geweest was. Dat die toenadering tot hem al achtergelegd, dus dat men achtergebleven was. Dan begrijp ik iets van de paniek. Kent u, ken jij het raadsplan van God? Veel mensen weten alles van hun wereldse idolen. Van wie ze gescheiden zijn en met wie ze het nu doen. Maar de dingen van de Heer zijn nauwelijks bekend. Zou het zomaar kunnen zijn, zou het zomaar kunnen gebeuren dat je geslachtofferd wordt door die apostasia? Dat je zomaar geslachtofferd wordt en afvalt van de gemeenschap met de levende God? Hoe staat het in jouw persoonlijke relatie tot de Heer Jezus? Wie zich richt op de zaken van de wereld en weinig of een geperverteerde kennis van Gods plan heeft, zou zomaar in die maalstroom van paniek meegezogen kunnen worden. Zoals Hosea zegt, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En dan staat er direct achteraan, want dat zinnetje kennen veel mensen wel. Maar direct daar achteraan staat, omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. En ik denk dat een kerk, een geloofsgemeenschap, die het woord van God heeft losgelaten, haar priesterlijke taak in deze samenleving kwijt is. En dan lopen kerken leeg, want dan heeft ze de wereld niets te verkondigen, niets te zeggen. U hoeft niet aan het wankelen gebracht te worden. Verschrikt te worden. Die dag van de Heer is nog niet aangebroken. Het verderf kan zich nog niet ten volle openbaren. Want de dag van Christus was er nog niet. Onze vereniging met hem is het eerste wat komen. Van die komst zal de wereld niet veel meemaken. Maar hoe staat het met u en met jou? Bent u met God verzoend? Wederom geboren? Heb je deel aan Christus, aan zijn lichaam, aan zijn broederschap, aan zijn gebouw? Stel dat het nu plaatsvindt, dan hoop ik niet dat er één stoel hier met iemand erop achterblijft. Maar dat wij allen daar zullen zijn, waar we toevergaderd worden op de dag van Christus. En dan zullen we altijd bij de Heer zijn. Je hoeft je niet laten verontrusten door wat er in de wereld ook gebeurt. Uw vastheid mag u hebben in en door Jezus Christus. En dat is genade. Voluit genade alleen. Amen.